God zegen.
Ja. Broeders en zusters, goedenavond. Het liep allemaal een beetje anders dan wat ik had gepland en gehoopt, maar goed. Alle dingen moeten medewerken ten goede, zelfs een file. Dus we zijn er, nog redelijk op tijd. En ik had mijn wapendrager meegenomen. Dus ik had wel wat te bepraten. Dus dat is altijd goed, hè. Ik heb wat kaarten meegenomen voor de liefhebbers. Dat zijn twee aanzichtkaarten en een bladwijzer. Het is goed als je daar straks even langs loopt en dat je er één of meerdere, zolang de voorraad strekt, neem ze allemaal maar mee. Om jezelf te bemoedigen en wellicht kan je ze doorgeven aan anderen in je omgeving. Dus loop er even langs en neem wat mee. Ik ben blij dat ik vanavond over het thema mag spreken. Wat is de Heere Jezus jou waard? Dat is een interessante vraag, toch? Dat was een vraag. Dat is een interessante vraag, want hoeveel de Heer Jezus ons waard is, dat komt openbaar in ons leven. Dat kunnen de mensen aan ons merken, hoeveel waarde Hij voor ons heeft. Nou, ik ben gelukkig getrouwd met Annette, althans daar moeten jullie maar even vanuit gaan. Maar je mag de afloop bellen. Maar ik hou veel van haar en zij van mij. En dat komt openbaar in ons leven. Wij gaan voor elkaar. Dus dat is merkbaar in een natuurlijke relatie. Maar als het goed is, ook in een geestelijke relatie. Nou, laten we eerst ter inleiding een paar versen gaan lezen uit de Korinthebrief. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 15. Ik ga verschillende gedeelten bekijken, dus je moet je Bijbel erbij houden vanavond. En ik hoop dat ik het allemaal binnen een redelijke tijd kan doen. 2 Korinthe 5, het 11e vers. En dan lees ik door tot en met het 15e vers. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende. Nu wij deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Mooi is dat, hè? Die dit tot oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En dan komt de kerntekst. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Tot zover. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor u, voor jou? Wat zou u daar nou als antwoord op geven? Ik doe het niet, maar ik zou het eigenlijk wel willen dat ik achterin begin en dat jullie één voor één in 3-4 zinnen aangeven, weergeven hoeveel waarde de Heer Jezus voor u, voor jou heeft. Zou je daar überhaupt een antwoord op kunnen geven? Dan is het allereerst van belang dat je hem persoonlijk hebt leren kennen. Dat de liefde van God niet alleen aan jou is geopenbaard, maar dat je die liefde ook hebt toegelaten in je hart, in je leven. Zodat er een relatie is ontstaan, een wederkerigheid. Dat is belangrijk. Als dat nog niet zo is, dan moet je niet naar huis gaan voordat je dat zeker weet. Maar ik ga er nu even vanuit dat dat zo is. En dat wij allemaal, zoals wij hier zitten, een relatie hebben met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En hoeveel waarde heeft Hij nou voor ons? Nou, misschien zeg je, hoe kan ik daar nou een antwoord op geven? Want liefde is heel moeilijk te omschrijven, toch? Omdat dat iets is wat heel diep in je ziel gefundeerd is. Heel diep ligt dat in je bestaan, in je wezen. En dat is best moeilijk onder woorden te brengen. Hoe kan ik daar nou antwoord op geven? Nou, ik moest in de voorbereiding hieraan denken. Jullie weten hier natuurlijk heel goed dat er heel veel typologie in de Bijbel is. Er zijn heel veel types in de Bijbel, personen die iets laten zien van de Heer Jezus. Heel veel schaduwen, kom ik straks nog op in de offerdienst. Maar als we het over een type van de Heer Jezus hebben, dan denken we vanavond eens aan Jozef. Een heel duidelijk type van de Heer Jezus. Nou, als je nou vraagt, hoeveel was Jozef waard? Nou, dan lees je Genesis 37 dat hij verkocht is aan kooplieden voor 20 zilverstukken. Dat was de waarde van Jozef. Moet je even onthouden, 20 zilverstukken. Dat was in die tijd de prijs voor een jonge slaaf. 20 zilverstukken. Ik heb gezegd, Jozef was een type van de Heer Jezus. In Jozef zien we al trekken van de Messias, van de Heer Jezus. Nou, als we dan even in vogelvlucht door de Bijbel gaan en we komen in Matteüs 26 uit, dan zien we dat de Heer Jezus verkocht werd. En daar hing ook een bepaalde prijs aan. Hij werd overgeleverd, verkocht voor 30 zilveren penningen. Dat was de waarde van de Heer Jezus in de ogen van heel veel mensen. Veel meer als dat bedrag was hij niet waard. Dat is bijzonder, hè? Jozef onder het oude verbond, een type van de Heer Jezus, 20 zilverstukken. En Matteüs 26, daar gaat het over de Heer Jezus, 30 zilveren penningen, dat was hij waard. Dat was de prijs van een volwassen slaaf. Nou hebben we iets gezegd over geld. En dan nog een keer de vraag. Maar wat is nou de echte waarde van de Heer Jezus? Is dat nou 20 zilverstukken? Of zijn dat nou 30 zilveren penningen? Hoeveel zou jij voor hem over hebben vanavond? En ik wil even goed die vraag erin wrijven. Totdat we, en ik hoop dat je dat nu al zegt, Jacques, de waarde van de Heer Jezus is niet in geld uit te drukken. Niet in zilverstukken, niet in zilveren penningen en ook niet in euro's, nog minder in dollars. Amen?
Amen.
Kijk, dat is het enige juiste antwoord. De waarde van de Heer Jezus is niet in geld uit te drukken. Niet in goud en niet in zilver. Hij gaat alle waarde te boven. En ik hoop dat dat iets van verwondering in je hart bewerkt. Dat je zegt, ik kan er geen antwoord op geven. Nou, dat is ook het enige juiste antwoord wat je kan geven. Er is geen waarde in geld aan hem op te hangen, om het zo te zeggen. Nou, hoe dan wel? Hoe kan ik nou uitdrukking geven aan wat de Heer Jezus mij wel waard is? Want hij is me heel veel waard. Als je het niet onder woorden kan brengen, als je er geen geldbedrag aan kan koppelen, dan zegt 2 Korinthe 5 hoe je het wel kan laten zien. Dat vind ik zo bijzonder. Dit is de blinde vlek in de ogen van heel veel christenen. Als ik vanavond vraag aan jullie, waarom is de Heer Jezus gestorven en waarom is hij opgestaan? Nou, ik ga het gewoon doen. Roep eens wat. Waarom is hij gestorven, waarom is hij opgestaan? Dat wij eeuwig leven zouden hebben, dat is er één. Eén antwoord per persoon, hè? Volgende, er zijn er tal van te noemen.
Dat de Vader het voorbestemd had.
Dat de Vader het voorbestemd had. We zitten op de Veluwe, dus...
Het verloren te zoeken.
Het verloren te zoeken. Nog meer.
Dat de Vader aan zijn eer zou komen.
Dat de Vader aan zijn eer zou komen. Nou, van de jongelui, want jullie durven natuurlijk niet zo erg, maar je kan ook wat roepen. Want voor jullie ben ik gekomen, met name. Zeg eens wat, roep eens wat. Waarom is de Heer Jezus gestorven en opgestaan? Kijk, dat is een hele mooie, dat is de jongste onder ons, bijna, denk ik. Nog meer?
Redding van de verlorenen.
Redding van de verlorenen.
Zondag mensen. Zonde van de wereld wegnemen.
Zonde van de wereld wegnemen. Ja, we hebben wel een aardig lijstje, maar er is nog meer, hoor.
Ja.
Alleen, het wordt steeds moeilijker, hè?
Overwinning van de dood.
Overwinning van de dood, amen, absoluut.
Gerechtvaardigd door de opstanding.
Ook dat. Het is voor de opname een beetje lastig, maar voor de mensen die later luisteren, we zijn nu aan het luisteren naar antwoorden uit de zaal, dus u hoort het niet zo goed.
Ja. Heeft Satan overwonnen op deze wijze?
Absoluut. Amen. Hele belangrijke.
De wetten vervullen.
De wetten vervullen, zeker. Allemaal goede antwoorden.
Maar wat, waarom moet dat heel gestaan doen met de bezuinigingen?
Ook dat, absoluut. Maar één heb ik nog niet gehoord. En daar gaat vanavond over. 2 Korinthe 5 vers 15. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, nou komt hij, niet meer voor zichzelf zouden leven. Dit is het antwoord wat ik nagenoeg nooit hoor. En dat is nou de verlossing van ons, want we zijn van onszelf verlost. Daar word je blij van vanavond, toch? We hebben heel veel dingen ontvangen. Vergeving van zonde, de Heilige Geest in ons hart, uitzicht op eeuwig leven, de Satan overwonnen, het graf overwonnen, de zonde overwonnen, volop reden om de Heer te loven en te prijzen. Maar weet je wat een van de gevolgen is van de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus? En wat een kenmerk van mijn nieuwe leven is, het kenmerk dat ik met Christus ben gekruisigd en met hem ben opgestaan, heb ik de vorige keer over gesproken, dat ik vanaf dat moment niet meer voor mezelf leef. En dat is wat er om ons heen wel gebeurt. Buiten de gemeente. En helaas ook vaak in de gemeente. Dit is een bevrijdende boodschap. Wij leven als wederom geboren mensen, als wij op het niveau leven waar God ons wil hebben, niet meer voor onszelf. En dat is de grootste verandering geweest in mijn leven. Bij jullie misschien ook wel, als je heel eerlijk bent. Ik heb tot mijn bekering, tot de zomer van 2000, puur voor mijzelf geleefd. En dat doet de een natuurlijk heel werelds, aan publiek, in openbare zonde misschien. Maar vandaag de dag, en die kom je op de Veluwe ook heel veel mensen tegen, die leven voor zichzelf op een godsdienstige manier, maar dan leef je ook voor jezelf. Misschien heel degelijk en kerkelijk. En misschien ander wat minder degelijk. Maar uiteindelijk toch voor de eer van mensen, voor de instemming van mensen, voor de bevrediging van jouw godsdienstige ik. Je leeft puur voor jezelf. Kerkelijk of onkerkelijk. Maar het geheim van een christen is dat hij niet meer voor zichzelf leeft. En daarom is het zo aangenaam om met een christen getrouwd te zijn. Toch? Daarom is het zo aangenaam om in een gezin te leven waarin ieder wederom geboren is. Daarom is het zo prettig om in de gemeente, het huisgezin van God, te leven met allemaal mensen die wederom geboren zijn. Want wat is het gevolg? Het zijn allemaal mensen die conform 2 Korinthe 5 vers 15 niet meer voor zichzelf leven. Wat een heerlijke gemeenschap is dat, hè? Dat is echt genieten. En daarom denk ik dat deze prediking heel hard nodig is in de gemeente van vandaag. Want uit jullie reacties blijkt dat we met zoveel mensen te maken hebben die nog wel voor zichzelf leven. En toch belijden wederom geboren te zijn. Hé, daar zit iets mis. Want ik leef niet meer voor mezelf. En dat is nou de manier waardoor ik iets kan laten zien aan de wereld om me heen dat Jezus veel waarde voor mij heeft. Want als ik nog op mezelf gericht ben, dan heb ik zelf nog heel veel waarde, toch? Maar als ik nou waarde in die ander gezien heb, met een hoofdletter, ja, dan gaat heel mijn zicht op mezelf weg. Dan versmelt mijn eigen ik als sneeuw voor de zon. En dan blijft die ander alleen maar over. En dan is het hij moet wassen en ik moet minder worden. Dus dan krijgt hij een steeds hogere plaats, de Heer Jezus. Dan is hij alle hulde en eer waard. En dan ga ik me ook aan hem meer en meer toewijden. U komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding, van nu aan tot in eeuwigheid. Dan gaat het de goede kant op met ons. Kijk, en dan ben ik 2,04 meter, maar ik hoorde zijn dominee zeggen, die ongeveer even groot als ik was. Als ik op mijn plek ben, zei hij, dan pas ik in een luciferdoosje. Dat is mooi, hè? Daar denk ik heel vaak aan, gezien mijn lengte. Als ik op mijn plek ben, zei hij, dan pas ik in een luciferdoosje. Kijk, dan leeft hij niet meer voor zichzelf. Maar voor hem, die voor ons is gestorven, maar ook is opgewekt. Nou, dan moet ik hier niet te lang blijven hangen. Maar dat is even van belang, dat we dit goed op ons in laten werken. Want, waarom is dit belangrijk? De waarde die de Heer Jezus voor ons heeft, komt openbaar in een toegewijd leven. Wij leven vanaf onze wedergeboorte niet meer egocentrisch, maar Christocentrisch. Voor mijn bekering stond ik centraal, mijn ego, mijn ik. Maar toen ik tot geloof kwam, is die ander centraal komen te staan. De Heer Jezus Christus. Hij is al mijn aanbidding en toewijding waard. En nou kom ik steeds meer naar mijn onderwerp. Want de mate van onze toewijding aan de Heer Jezus. Wij wijden ons trouwens niet toe aan een geestelijk leider. Of aan voorganger A, B of wat mij betreft X. Ook niet aan kerk A, B of C. Wij wijden ons toe aan een persoon. En heel concreet de Zoon van God. De Heer Jezus Christus. Zou je dat nooit meer vergeten? De Heer Jezus heeft gezegd, maak de volken tot mijn discipelen. We moeten mensen aan hem verbinden. Niet meer aan kerken. Dat stelt vroeg of laat teleur. Ook niet aan voorgangers. Dat stelt ook teleur. Ik hoop dat je die teleurstelling al een keer hebt gehad in je leven. En heb je hem nog niet gehad, dan ga je hem ooit nog eens krijgen. En die moet je krijgen om volledig op Christus gericht te zijn. Ik heb met mijn neus heel vaak tegen mensen, wat soms wel eens muren leken, aangelopen, zodat ik mijn hoofd alleen op hem richt. Ik heb dat via harde klappen moeten leren. Maar ik heb het mogen leren. Het is zo belangrijk vandaag. Wij moeten ons aan hem toewijden. Maak de volken tot mijn discipelen. En de mate waarin wij ons toewijden aan de Heer Jezus, dat laat iets zien van hoeveel waarde hij voor mij heeft. En als ik niet meer voor mezelf leef, dan gaan de mensen merken hoeveel waarde Jezus voor me heeft. Echt waar, dat ga je merken. Ik heb wel eens dat voorbeeld aangehaald volgens mij hier van Corrie ten Boom. Daar moet ik altijd aan denken. Henk Binnendijk, daar sprak ik mee op een mannendag in Urk. Die zei, Corrie die had 3 meter Heer Jezus om haar heen. Die leefde niet meer voor zichzelf. Dat vertelde ze niet, dat merkte je. Je hebt ook mensen die vertellen het en dan zeggen ze, nou het is dat je het erbij zegt. Maar anders had ik het niet geweten. Nou bij Corrie was het precies andersom. Die zei het niet, maar dan merkte hij het. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ze leefde niet meer voor zichzelf. Nou, ik wilde dat stukje lezen, maar dat duurt te lang. Als je 1 Thessalonicense 1 opschrijft voor de schrijvers, vers 8 tot en met 10. Daar zie je iets van het normale christelijke leven. Die gemeente van Thessalonica, die hadden zich van de afgoden bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen, toewijding, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat lees je in 1 Thessalonicense 1, vers 8 tot en met 10. Dat is het normale christelijke leven. Jullie kennen allemaal dat boekje van Watch Money natuurlijk, dat die titel draagt, maar dat gaat niet over dit stukje. Maar ik noem in mijn Bijbel, ik heb het er ook bij gezet, het normale christelijke leven. 1 Thessalonicense 1 vers 8 tot en met 10. Je bekeren van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Toewijding, jezelf toewijden aan God, behoort dus tot het normale christelijke leven. En naarmate ik mijn toewijd, laat ik iets zien, laat ik iets merken wat de waarde is van de Heer Jezus voor mij. Nou ga ik even een stapje dieper. Wat houdt nou die toewijding in? Wat betekent het nou? Nou eens even een citaat, een omschrijving, is altijd samen, blijf even luisteren. Toewijding, het is een permanente, dat is een hele belangrijke. Het is permanente en volledige aandacht voor een zaak of een persoon. In dit geval de persoon van de Heer Jezus Christus. Echte toewijding, dat heeft te maken dat ik permanent en volledig mijn aandacht richt op de Heer Jezus. Dat is mooi, want hij is het leven. Ik sprak een tijdje terug op een jongerenavond. En dan moet je aan het einde van de avond je getuigenis geven. En daar heb ik de woorden van Paulus gebruikt. Ik zeg, ik ga niet te veel zeggen, wat Paulus zegt, dat is mooi. Paulus zegt in een van de brieven, de Heer Jezus, hij is mijn leven. Dat is mijn getuigenis. Mooi is dat, hè? Hij is mijn leven. En elders zegt hij dan, als Christus je leven is, dan is je sterven winst. Dat krijg je er ook maar bij. Sterven winst. Dat is mooi. Christus is ons leven. De volle aandacht op hem. Het heeft alles te maken, toewijding, met enthousiasme, met bezieling, met inzet, met overgave, met verknochtheid. Beetje ouderwets woord, maar wel mooi, hè? Helemaal verknocht aan de Heer Jezus. Hij is je alles. En het heeft ook alles te maken, en dat is ook een belangrijke vandaag, met zelfopoffering. Ik wil alles aan de kant zetten voor hem. Nou, het is al een tijd geleden dat ik verliefd was. Ik hou nu van mijn vrouw, maar ik ben niet meer verliefd. Maar als je verliefd bent, dat zijn van die gevoelens in je buik, die kan je eigenlijk niet verklaren. Je kan erover nadenken en bij weg dromen, maar wat het nou precies is, dat kan je niet zeggen. En toch is het er. En als je verliefd bent op iemand, dan mag alles wijken voor die persoon. Het meisje van je dromen of de jongen van je dromen, alles mag wijken. Om die ene te winnen. Nou, dat is echte toewijding. En trek even die lijnen vanuit die natuurlijke relatie door naar het geestelijke. Nu kan je jezelf afvragen, is het wel een legitiem verzoek van God? En is het wel een gerechtvaardigde oproep aan ons adres om ons volledig aan hem toe te wijden? Waar haalt God dat recht vandaan? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, om twee dingen. In de eerste plaats is hij onze schepper. En krachtens de schepping heeft God de schepper recht op zijn schepsel. Dat is de eerste. Even los van hoe je over hem denkt. Hij is je schepper. En krachtens de schepping heeft hij recht op ons. En in de tweede plaats, als wij wederom geboren zijn, dan kennen we hem niet alleen als onze schepper, maar dan kennen we hem ook als onze herschepper. Hij die ons het leven, om het zo te zeggen, teruggaf. Die is dan toch onze toewijding meer dan waard. Daar hoef je niemand toe aan te sporen, toch, vandaag? Als je dat echt ontdekt hebt, hij heeft me niet alleen gemaakt, maar hij heeft me ook nog gered, gekocht, betaald met zijn kostbaar dierbaar bloed. Hij is mijn schepper, hij is mijn herschepper. En toen mijn ogen voor die twee dingen opengingen, toen begreep ik wat Paulus bedoelde in 2 Korinthe 5 vers 15. Sinds dat moment dat mijn ogen zijn opengegaan, ik heb totaal geen behoefte meer om voor mezelf te leven, maar voor hem die mijn leven is geworden. En broeders en zusters, daarom moet het eigenlijk helemaal niet nodig zijn voor de christelijke gemeente om een aansporing te krijgen om hem te blijven volgen. Toch? Jullie zijn het daar nog niet mee eens helemaal. Of je zit daar nu over na te denken. Maar eigenlijk zou de christelijke gemeente geen aansporing meer nodig hebben. Toch blijkt het wel zo te zijn. Ik ben op dit moment bezig in Zwijndrecht met een serie over de Efezebrief. Nou, daar zie je toch heel wat aansporingen aan de gelovigen en heiligen in Efeze. Dus blijkbaar is het zo dat ook gelovigen die leven onder een nieuw verbond een bepaalde aansporing nodig hebben, steeds weer. Vind ik zo mooi, Paulus spoort ze aan als geliefde kinderen, mooi hè. Niet als je deugt niet of je bakt er niks van, maar wees navolgers van God als geliefde kinderen. God, je hemelse vader, wil je dicht bij zijn vaderhart hebben en houden. Dus we hebben het blijkbaar nodig. Nou, ik las een mooi citaat, luister goed. Van Charles Thomas Studd. En hij zegt het volgende. Als Jezus werkelijk de Zoon van God is, en hij is voor mij gestorven, hoe kan dan een offer dat ik voor hem kan brengen te groot zijn? Zal ik hem herhalen? Als Jezus werkelijk de Zoon van God is en hij is voor mij gestorven, hoe kan dan de offer dat ik voor hem breng te groot zijn? Over toewijding gesproken. Wat mag het ons kosten? Je hebt vast wel eens gehoord van Oswald Chambers. Die heeft een dagboek geschreven. Hè? En in het Nederlands is dat getiteld Geheel voor hem. Maar de Engelse titel is veel mooier. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Dat vind ik mooi, hè? Herken je dat in je leven? Dat is zo bijzonder. Het uiterste van mij. Voor het hoogste van hem. Ik ga helemaal voor het uiterste om het hoogste van hem te ontdekken. Kijk, als dat je levensinstelling is, dan leer je elke dag wat. Je leert iets af en je leert iets aan. Maar weet je, heel veel christenen zijn blij en dankbaar als ze straks met de hakken over de sloot in de hemel komen. Zo net aan binnen. Prijs de Heer. Maar dat is toch geen uitgangspunt om te leven? Ik wil ruimschoots binnenkomen, wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Dat getuigenis wil ik horen, daar ga ik voor. Dat is het getuigenis wat God je wil geven. En dan is het belangrijk dat wij ons uitstrekken om het hoogste van hem te ontvangen. Niet om mezelf weer te bewijzen, want ik ben aangenaam en aangenomen in de geliefde, in de Heer Jezus Christus. Ik hoef me niet zelf niet meer te bewijzen. Maar hij is me zo lief, dat een wederkerigheid in mij teweeg heeft gebracht. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoeveel is de Heer Jezus je waard? Ja, het wordt een vraag die steeds minder goed te beantwoorden is als we zo met elkaar de dingen delen, toch? Ik kan het niet meer uitdrukken. Totdat je straks aan het eind van de boodschap zegt, ik ga op mijn knieën hier en ik wijd me opnieuw toe aan hem. Ik zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Helemaal dat. Daar wil ik naartoe. Dat ik dat niet zeg, nou moet je dat eens gaan doen. Maar dat je zegt, Jacques, zullen we op de knieën gaan met z'n allen? We gaan ons opnieuw toewijden, want hij is al mijn aanbidding en hulde waard. Nu zie ik het pas. Of je zegt vanavond, nu zie ik het nog meer. Nou, dat is toch heerlijk? Dan gaat er wat veranderen in je leven. Want hongerigen, die gaat hij voeden. Ik bid soms wel eens in een samenkomst. Heere God, voed ons met honger en dorst naar uw Zoon, de Heer Jezus. Dan gaat het goed komen, weet je dat? Maar is de christelijke gemeente nog hongerig en dorstig? Of zeggen we stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zo'n slappe, lauwe houding. Waardoor er niks meer gebeurt in ons leven. Waardoor God ook niks van zijn rijkdom aan ons kwijt kan. Omdat we zo vervuld zijn van onszelf. En zo tevreden zijn. Huisje, boompje, beestje. Maar ik wil je juist meenemen. Want er zijn zoveel schatten bij God te ontdekken. Zoveel heerlijke beloften die je door het geloof in mag nemen. Waar je voet op mag zetten. Waar je in mag delen. Waar je uit mag leven. Dat je echt al iets van het komende koninkrijk in je om mag dragen. Vrede, rust, blijdschap, tevredenheid. Dat is toch heerlijk? Dat hebben we nodig vandaag, dat we uit het nieuwe leven gaan leven. Nou, ik ga twee voorbeelden noemen uit het Oude Testament. Als het gaat over toewijding. Het eerste is het brandoffer. Dat is natuurlijk een heel technisch verhaal. Ik hoop het voor de jongelui een beetje kort te zeggen. Daar lees je over in Leviticus 1. En weet je, het brandoffer in het Oude Testament, dat had niet zozeer te maken in de eerste plaats met schuld of met zonde. Maar weet je, het brandoffer, heel eenvoudig gezegd, je wilde de Heere God gewoon iets aanbieden. Niet tot vergeving van je zonde of bedekking van je schuld of iets dergelijks. Nee, niets van het alles. Je wilde hem gewoon iets aanbieden, daar kom ik zo nog op. Maar dat brandoffer, de handen daar werden wel op het offerdier gelegd, maar niet om de schuld, maar om de onschuld over te dragen. En wat was nou het bijzondere van het offer, in tegenstelling tot alle andere offers? De priester of de offeraar mocht niets achterhouden. Alles moest verbrand worden, met uitzondering van de kenners, de huid. Dat niet. Maar heel dat offer werd verbrand. Met andere woorden, het was geheel voor hem. Hé, dat dagboek van Oswald Chambers is toch nog niet zo gek verzonnen. Geheel voor hem, dat was een brandoffer. Alles voor de Heere God. En wat nou het meest bijzondere van dat offer was, dat offer werd vrijwillig gebracht. Bijna altijd was het een vrijwillig offer. Je wilde eigenlijk gewoon iets aan de Heere God aanbieden. Dat zijn de mooiste offers. Vrijwillige offers. En dat is zo diep. Het ging daarin om God iets aanbieden. Puur om wie hij is. Ken je dat in je leven? Kijk, ik heb mijn oudste zoon meegenomen. En soms zegt hij wel eens in de auto: pap, u moet vanavond niet over mij hebben. Of U moet mama niet aanhalen of zo, maar ik vind dat toch altijd wel mooi. Kijk, als hij bij me komt, en dan komt hij wel eens aanlopen met een glimlach op zijn gezicht. En dan komt er een vraag. En dan weet ik al een beetje hoe het... Hij is pa een beetje aan het inpakken. Een vriendelijke lach, een scheef kopje zo. En dan zeg ik, ja zeg, vraag het maar. Ja, ik weet niet of u... Ja, ik zeg, vraag maar. Nou, zo gaat het heel vaak. Dus ik verwacht een bepaald verzoek. En hij bereidt me een beetje voor dat ik ook aan het verzoek ga voldoen. Echt een kind. Mooi. Maar het kan ook zo zijn dat hij met zijn handen op zijn rug naar me toe komt. En dat denk ik, hey, daar komt hij weer. Hij heeft weer een vraag zeker, maar dan heeft hij een pakje op zijn rug. En dan vraag ik natuurlijk, een beetje achterdochtig zoals ik ben, wat is er nu weer? Er is niks. Ik wil u gewoon iets aanbieden. Ik heb niks te vragen. Ik wil u iets aanbieden. Hier heeft u het. Waarom? Nou, zomaar, om wie u bent. Zomaar. En hij rent vlug weg. Hij wordt er verlegen van. Dat is een brandoffer. Niet bij de Heere God komen om iets te vragen, maar hem iets aanbieden van je leven. Niet omdat wat hij geschonken heeft, maar in de eerste plaats om wie hij is. Brandoffer. Vrijwillig. Geheel voor hem. Hoeveel is de Heere Jezus je waard? Alles. Er is een lied dat zegt, Heer, alles geef ik u. Mag ik dat voorbeeld even overzetten? Dat we vanavond met eerbied naar onze hemelse vader gaan. En dat onze hemelse vader misschien zegt, hey, wat heb je voor vraag, wat heb je voor verzoek? Nee vader, vanavond geen vraag of verzoek. Ik wil u gewoon iets aanbieden. Niet omdat wat u geeft, maar in de eerste plaats om wie u bent. Broeders en zusters, die kant moeten we op. Dan hebben we het begrepen. Dat we vanavond zeggen, Heere God, hier ben ik zelf. Ik geef niet iets van mezelf, maar ik geef mezelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn. En misschien ben je wel zo verlegen. En ik bedoel dat eerbiedig, dat je vlug weer wegrent. Ik heb mezelf aangeboden. Ik hou van u, Heere Jezus. Heb je dat wel eens gezegd? Gewoon in je gebed, ik hou van u, Heere Jezus. Oh, als ik mijn eigen gebed zie, dan is het zoveel vragen. Zoveel lijstjes. Maar weet je, waarin openbaar wordt hoeveel waarde de Heer Jezus heeft, dat komt daarin openbaar als wij spontaan onszelf aanbieden. Niet als een verplicht offer, vrijwillig offer. Half, ik geef mezelf geheel. Daarin komt openbaar hoeveel waarde de Heer Jezus voor ons heeft. Dat is het eerste voorbeeld, een brandoffer. Het tweede, het Nazireërschap. Nou, dat eerste stond in Leviticus 1, daar kan je even over lezen. Maar het tweede, dat is het Nazireërschap. Daar lees je over in Numeri 6. Dat is ook iets van toewijding. Trouwens, het woord Nazireër, dat komt van het woord dat wijden betekent. Nou, dat is mooi, hè? Daar zit wijden, toewijden. Dus het woord Nazireër, dat komt van een woord dat wijden betekent. Toewijden. Nazireërs, dat waren mannen, vrouwen die gewijd waren aan de Heer. En dat kon voor een korte tijd, of dat kon levenslang. En in heel veel gevallen betrof dat weer, daar komt ie, een vrijwillige toewijding. Met uitzondering van ouders die de keuze hadden gemaakt voor hun kinderen. Maar dat aspect van Nazireërschap, dat is weer iets, hoeveel is de Heer Jezus je waard, hè? Komt daarin weer openbaar. Een vrijwillige toewijding. En waar bestond die toewijding uit? Nou, die toewijding was tweeledig. Ik wijd me toe aan de Heere. En ik wijd me van hetgeen dat verontreinigt. Twee bewegingen. Ik wijd me toe aan de Heere. En ik wijd me, om het zo te zeggen, af van dat wat verontreinigt. En dat was in heel veel gevallen een vrijwillige toewijding. Het Nazireërschap. Nou, en je legde dan ook een belofte af. En waar verplichtte een Nazireër zich toe? Drie dingen. Zo mooi. In de eerste plaats, je gebruikte geen alcohol. Dus die toewijding, die had tot gevolg dat je geen alcohol gebruikte. Nou, waarom niet? Nou, je wilde afstand doen. Dat is wel mooi hoor. Van alles wat jou zou benevelen in je toewijding aan de Heer. Je zal toch een moment hebben in je leven dat je niet nuchter bent. Dat wil je natuurlijk niet. als de Heer Jezus je alles is? Dus een Nazireeër die dronk geen alcohol. Hij wilde zich niet benevelen. Het tweede, hij mocht zijn haar niet knippen. Nou, je zal zeggen, daar ben jij niet echt een voorbeeld van dan. Maar goed, we moeten even in de context laten van die Nazireeërs destijds. Het niet knippen van je haar was een teken van onderdanigheid aan Gods heerschappij over je leven. Dat is ook een mooi beeld, hè? Dus je wijdde je toe en je knipte je haar niet af en je gaf daarmee uiting. Hey, innerlijke toewijding komt op de een of andere manier dus ook naar buiten openbaar. Hoeveel is Jezus jou waard? Dat gaan mensen dus aan je zien, merken. Onder het oude verbond had je de Nazireërs, je zag aan hun haar, ze knipten het niet. En daarmee gaven ze aan, ik wil me onderwerpen aan de heerschappij van God over mijn leven. En de derde, de laatste, je mocht geen dode dieren aanraken. Je mocht niet bezig zijn met wat je innerlijk kon verwoesten. Je wilde je hart zuiver voor God bewaren. Echte toewijding. Nou, twee beelden. Brandoffer, vrijwillig, geheel voor hem. Dat heb ik nog eens genoemd, maar dat was voor God een heerlijke reuk in zijn goddelijke neusgaten. Dus als hij aan dat offer rook, dan was dat aangenaam voor hem, een welriekende reuk. Als wij vanavond ons leven voor het eerst of opnieuw aan hem toewijden, om uiting te geven dat de Heer Jezus ons alles waard is, dan ruikt God er met eerbied gesproken aan. En dan zegt hij, die broeder, die zuster daar in Nunspeet, die maakt mijn hart blij. Daar word ik blij van. Geloof je dat, dat God blij kan zijn over je leven? Misschien vind je dat wel heel moeilijk. Misschien heb je een vader gehad in hier op aarde, of heb je die nog, die niet zo blij met je is. Waar je afwijzing van hebt ontvangen. Dat zou zomaar kunnen. Ik doe veel nazorg en ik kom dat veel tegen. Vanavond verkondig ik je een hemelse vader die je aanvaard heeft in de Heer Jezus Christus, zijn zoon. Die jou aangenomen heeft tot zijn geliefde kind. Geliefd. Van wanneer? Vanaf wanneer? Toen jij tot geloof kwam? Van voor de grondlegging van de wereld. Bijzonder is dat, hè? En hij wil jou vanavond stimuleren om je vrijwillig aan hem toe te wijden. Geheel en al. En dan is jouw leven, te midden van alle afwijzingen hier op aarde, voor hem aangenaam. Er is een vader in de hemel die blij van jou wordt. Dat is bemoedigend, toch? Maar wie ben ik, Jacques? Ja, daar gaan we nou niet allemaal over hebben. Je moet dit nou eens aannemen. En de Heer ervoor gaan. Dat was het enige juiste antwoord. Danken. Vond ik zo moeilijk in mijn leven. Maar hem dank, ik ben door u aanvaard. Dan mag ik in ontspannenheid mezelf aan u gaan toewijden. En het Nazireeërschap, het tweede. Nou ga ik beginnen met afronden. Maar dan heb ik nog wel even. Moet je eens bladeren naar Hebreeën 10. Want weet je, de vraag hoeveel is de Heer Jezus mij waard? Ik heb iets gezegd over toewijding. Wat betekent dat? Ik heb twee voorbeelden van toewijding genoemd. Het brandoffer en het Nazireeërschap. Maar het gaat vanavond om niemand anders dan om wie? Om de Heer Jezus. Nou, dan gaan we even naar de Hebreeënbrief. Daar is hier al eerder over gesproken, begrijp ik. Maar daar komt iets openbaar van de Heer Jezus. En dat is bijzonder om even met elkaar te lezen. Hoofdstuk 10. Dat is een hoofdstuk wat mij altijd enorm aanspreekt. Hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet werden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik om uw wil te doen, o God. Vind ik zo bijzonder. Weet je welk aspect we in het leven van de Heer Jezus heel sterk terugzien? Het aspect van vrijwillige offeranden. Ik lees in Hebreeën 10 niet dat de Vader hem met eerbied gesproken moest pushen om naar de wereld te gaan. Hij bood zichzelf. Dat is toch bijzonder? Zo lief had hij ons. Dat hij in de volheid der tijd zei: Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Nou, je kent dat liedje toch van wij willen worden als hij. Ken je dat of niet? Of ben ik de enige? Nou, zullen we dat vrijwillige aspect even uitlichten? En dat we, zoals de heiland in de volheid van de tijd zei: Vader, hier ben ik. Hij bood zichzelf als het ware aan om het echte brandoffer te zijn. Hij was de echte Nazireër bij uitstek. En hij bood zichzelf daarvoor aan, aan zijn vader. Om ons een voorbeeld na te laten en om voor ons de prijs te betalen. Amen. Prijs de Heere. Vrijwillig deed hij dat. Wat een liefde, hè? We staan stil bij de vraag: hoeveel is Jezus ons waard? Misschien hadden we een andere vraag moeten stellen. Hoeveel zijn wij de Heere Jezus waard? Heere Jezus, kunt u er iets van zeggen? Misschien zou hij zeggen: ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen, maar ik heb het laten zien. Vindt die mooi? Ik heb het laten zien. Ik ben zelf gekomen naar een wereld verloren in zonde en schuld. Ik heb mezelf gegeven. En in mijn overgave heb ik laten zien hoe groot mijn liefde is. Die is onpeilbaar. Agape liefde. Liefde zonder aanzien des persoons. Dat is toch bijzonder dit? Moet ik dan nog vragen, Heere Jezus, hoeveel waarde heb ik voor u? Wij zijn zo kostbaar voor hem. En als je dat niet gelooft, dan kan ik vanuit de Bijbel aantonen dat hij dat heeft laten zien. Kijk, je hebt mensen die zeggen heel veel, maar die doen het niet. Die zeggen ja en die doen nee. Maar de Heere Jezus heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Hij heeft tekst en uitleg gegeven wat er in zijn hart is. Hij heeft niet alleen over liefde gesproken, hij heeft liefde laten zien. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Geopenbaarde liefde. Dus wat er in het vaderhart van God is en leefde voor de grondlegging van de wereld, dat heeft hij in de volheid van de tijd laten zien. De Heere Jezus. Hij is de volle vervulling van het brandoffer en de volle vervulling van het Nazireërschap. Hij heeft in een daad van volkomen overgave de wil van de Vader volkomen uitgevoerd. Hij offerde zich aan de Vader en voor ons. Hij was het volkomen offerlam, wat zich vrijwillig liet offeren. En de Efezebrief zegt dat het offer van Heere Jezus voor zijn vader een aangename geur was in zijn neusgaten. We hebben een voorbeeld. De Heere Jezus heeft het laten zien. Voor de schrijvers onder ons, ik ga dat overslaan want het duurt te lang. Schrijf op Efeze hoofdstuk 5 vers 29 tot 32. Efeze 5 vers 29 tot 32. Daarin zie je en lees je. Kijk, de Heer Jezus, hij is het verheerlijkte hoofd en hij heeft een lichaam hier op aarde. En dan zie je dat de Heer Jezus zichzelf voor ons heeft gegeven. Maar in dat hoofdstuk van de Efezebrief zie je ook dat hij zijn lichaam koestert. Mooi is dat, hè? Hij waakt erover. Hij is helemaal betrokken op zijn lichaam. En dat lichaam, dat ben jij en ik. Wij zijn onderdeel daarvan. Dus hij heeft zijn leven niet alleen gegeven om ons te redden, maar hij blijft ook betrokken op dat geredde lichaam. Mag ik het zo eens even noemen? Zijn ogen zijn op ons. Zo diep is zijn liefde. Niet alleen op Golgotha, niet alleen in zijn opstanding. Ook vandaag. En dat staat in Efeze 5 vers 29 tot en met 32. En dat moet ons tot nadenken stemmen. Dat Jezus zijn lichaam koestert en dat hij zijn lichaam voedt. Hij is betrokken, hij is toegewijd op zijn lichaam. En de vraag is, hoe toegewijd is het lichaam op het hoofd? En nou ga ik afsluiten met Romeinen 12. Zoek dat maar even op. Romeinen 12. Kijk, echte liefde, dat drijft tot wederliefde. Als het in een relatie van één kant moet komen, dan moet je gelijk mee stoppen. Dat werkt niet. Dan kan je wel zeggen, ja, maar ze ziet er zo leuk uit, joh. Of hij heeft zo'n leuk gezicht. Dat is voor even leuk. Maar als hij oud wordt, is dat gezicht ook heel anders, hoor. Dat garandeer ik je. Dus daar moet je op afgaan. He, er moet een wederkerigheid zijn in de liefde, in de trouw, in de toewijding. Zo is het geestelijk ook. Een wederkerigheid. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En nou gaat er iets moois gebeuren. Ik heb je iets gedeeld over het Oude Testament. Nazireeschap, de offerdienst. Heel klein beetje. Maar ik heb je een paar flitsen laten zien. En nou is Paulus, dat was een Jood en dat bleef hij ook. Alleen had de Heer Jezus aanvaard als zijn persoonlijke Heer en Heiland. En nou gaat uitgerekend Paulus in de Romeinenbrief, dus uitgerekend een Jood, gaat aan de hand van de oud-testamentische offers uitleggen wat echte toewijding is. Hij heeft er wel wat van geleerd. Paulus wist wat de offerdienst inhield. En hij zei tegen de gemeente in Rome, nou ik kan je wat uitleggen wat echte toewijding is. En daar gebruik ik die offerdienst voor. Want daar kwam die toewijding zo in openbaar. Romeinen 12. Het eerste vers. Ik roep er dan toe, u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Dat is het. Is de cirkel rond. We zijn begonnen in het Oude Testament. En hier komt het allemaal samen. Paulus die had begrepen. Die had vroeger de offers, die kon niet dromen. Hij wist tot in detail wat het allemaal betekende. En nou had hij zelf de Heer Jezus leren kennen. En hij had een intens verlangen om hem te volgen. Opdat ik hem kennen, zegt hij, in de kracht van zijn opstanding. En hij zegt, als je nou wilt toenemen in je toewijding, in het kennen van de Heer Jezus, dan roep ik je ertoe op, broeders, en wat mij betreft zusters. En je zegt, Paulus, is het niet een beetje je hoofd van de toren geblazen? Wie ben jij om mensen op te roepen? En ik voel me soms ook wel eens bezwaard in de samenkomst. Wie ben ik om mensen op te roepen? Nou, ik heb een goede grond om jullie vanavond op te roepen. Want wat staat hier? Ik roep je op grond van de ontfermingen van God. Dat wil zeggen op grond van de barmhartigheden van God. Nou, dan heb je toch goede grond om mensen op te roepen, toch? Dat is niet mijn ding. He, dat verwijt krijg ik soms wel eens. Ja, jij zit een beetje op die lijn, hè? Nee, dat zijn de ontfermingen, de barmhartigheden van God, die mij in mijn hart zo geraakt hebben, dat ik anderen wil meenemen in die maalstroom, in de toewijding aan hem, die onze toewijding meer dan waard is. En dat doe ik niet op grond van een theologie. Dat doe ik ook niet op grond van een dogmatiek of zo, hoe zuiver die ook mag zijn. Dit doe ik. Ik roep jullie vanavond op, broeders en zusters, en mezelf. Ik roep je op grond van de ontfermingen van God, de barmhartigheid van God, die openbaar zijn geworden in de persoon van Jezus Christus. In hem heeft God laten zien dat hij geen lust heeft in je dood, maar daarin dat je leeft. En dat niet alleen dit leven, tot in eeuwigheid. Dat zijn de barmhartigheden van God. De ontfermingen van hem. Niet verdiend, toch gekregen. Genade heet dat in de Bijbel. Vind je niet mooi? Wij leven van genade, wij sterven van genade. Het is alles genade. Nou, dan mag je elkaar toch oproepen en stimuleren om trouw te blijven in de navolging. Want jongelui, jullie krijgen ook heel veel prikkels tot je, heel veel stemmen. En ik merk soms in een samenkomst, soms heb je 10 minuten nodig om mensen een beetje rustig te krijgen en naar je onderwerp te trekken. Want ze komen met zoveel prikkels binnen, zoveel stemmen na een werkweek of een werkdag of een studieweek of wat dan ook. Je aandacht voor hem. Wij hebben aansporing nodig. Ik wel. En ik heb mensen op mijn weg gehad. Mannen gods. Die soms mij een aansporing gaven. Dat ik soms heel erg hard au riep. Maar waar ik toch door gezegend ben. En dat min of meer de reden is dat ik hier nog sta. Maar durven we dat nog vandaag? Durf je dat te zeggen tegen je vriend of je vriendin? Hé. Op grond van de ontfermingen van God. Hadden we toch afgesproken dat we ons lichaam zouden toewijden aan hem. En volgens mij verflauwen we. Verslappen we. En weet je wat vandaag dan heel snel gezegd. Wie ben jij? Waar bemoei je je eigen mee? Ik heb mijn eigen leven. Hé, waar waren we mee begonnen? We leven niet meer voor onszelf. Oei, dan merk je het pas. Hoeveel mensen nog voor zichzelf leven. Nou is het rond, hè. Dus we zeggen, ja, we zijn wederom geboren. We zijn met Christus gekruisigd en opgestaan. We leven niet meer voor onszelf, maar voor hem. En dan spreek je een broeder of een zuster aan van, hé, je verflauwt een beetje in je toewijding. Wat is er aan de hand? Je hebt een half jaar geleden je getuigenis gegeven bij je doop. Maar de vlam brandt niet meer zo. En je getuigde dat je niet meer voor jezelf leefde. Nou, dat is toch een goed gesprek. Nou, we moeten geestelijk volwassen leren worden. Om hiermee om te kunnen gaan. En ik weet, er moet vertrouwen zijn en in de juiste gezindheid zijn. Maar we hebben elkaar wel nodig, broeders en zusters, om in deze tijd de vlam brandende te houden. Nou, Paulus zegt het, wijd je toe aan God, je lichamen. En hij heeft een goed Bijbels motief. Dat geeft hem vrijmoedigheid. Hij zegt, geef je lichaam als een offer. Nou, een offer kostte wat, hè, in het Oude Testament. Moet je eens over nadenken, als iemand met zijn offerdiertje naar de priester ging, dan zag je hem lopen. Toch? Daar ging hij tussen zijn tenen. Hey, daar gaat Debbie weer met haar. Wat zou ze op de kerfstok hebben? Begrijp je het plaatje? En ze moesten ook voor het beestje betalen. Dus zondigen doe je niet goedkoop. Moet je onthouden. Dus het kostte geld en je moest openbaar komen. Dat is een offer. Kijk. Wij zeggen vaak, de collectezak gaat rond, dan mag je een offer brengen. De vraag is wat erin gaat, of dat echt een offer is. Dan zei zijn broeder tegen me, nou, als het in de zak valt, dan moet je je niet hoeven schamen voor God. Maar als je het er net naast gooit, dan moet je je niet schamen voor je buurman. Dan zit je ongeveer goed. Dat is een goede standaard. Een offer. Een offer kost iets. Nou, Paulus zegt, het mag best iets kosten om de Heer Jezus te volgen, toch? Het heeft hem alles gekost. Dus hij zegt, wijd je toe als een offer. Dat is één. Het tweede zegt hij, het is heilig. En het derde, voor God wel behagelijk. Het eerste, het offer, dat we zeggen het kost was. Het tweede, het is een levend offer. Sorry, dat woord vergat ik. Kijk, heel veel mensen die willen wel een zachte dood sterven. Ook vandaag. Als ik even realiseer, dan zeg je, ja, we zouden allemaal wel naar de heerlijkheid willen. Er is toch wel iets. En hoe het dan eruit ziet en hoe je er komt. Bij hun dood. Nee, een levend offer. Nu in levende lijven je leven offeren. Daar gaat het om. En ik ben dankbaar voor elke. Ik ontmoette maandagavond een zuster van 74. Die getuigde dat ze sinds 3 weken tot geloof is gekomen. Komt nou op de studies bij de Efezebrief. Op 73 jaar geleden. Of 74. Tot geloof gekomen. Nou, dat is toch reden tot blijdschap, dankbaarheid. Maar als ik het zie vanuit datgene wat ze voor God had kunnen betekenen, dan had het mooier geweest alsof ze op de 15e tot geloof kwam. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, wij wijden ons toe om hier een getuige van hem te zijn. Dan is het toch geweldig als je jong bent, dat je zegt, ik geef mijn leven aan u volkomen, nu al. Dat je echt die resterende tijd van je leven kan doen. Een levend offer, nu. Levende lijven. Hem toegewijd te leven. In tweede plaats noemt hij het een heilig offer. Dat wil zeggen, we zijn afgezonderd. We zijn niet meer van deze wereld, toch? We leven hier nog wel, maar we zijn vreemdeling geworden. Ik ben een vreemdeling hier beneden, zegt Psalm 119. En dan zeg ik aan, ik ben niet vreemd. Voor sommige mensen ook wel. Maar dat is het, ik ben vreemdeling. Hoe komt dat? Ik word door de geest van God geleid. En die leidt in de waarheid. En dan ben je al snel vreemd. Maar dat is ons vreemdelingschap. Er is een lied dat geloof ik zegt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het. Amen. Dat is het. Dus we zijn heilig. Afgezonderd. We behoren niet meer tot de wereld. Dat is ons oude leven. We hebben een nieuw denkpatroon. Een nieuw levensschema. We zijn totaal anders. En wat zegt hij nog meer? Het is een offer. Niet alleen levend, niet alleen heilig, maar ook voor God wel behagelijk. Weet je, je leven kan vandaag zo toegewijd zijn, dat het voor God wel behagelijk is, welgevallig, dat het goedkeurt. Dat hij er blij van wordt, om in 2014 termen te spreken. Dat de Heere God blij wordt als hij jou en mij ziet wandelen, ziet leven. Waarom? Omdat je volmaakt bent? Nee, daar gaat het niet om. Hij kijkt naar de intenties van je hart. Dat is een broeder of zuster die met alles wat in hem of haar is, mijn toegewijd wil leven. Met vallen en opstaan, oh jazeker. Maar de intenties van je hart, hè, daar gaat het om. Die zijn op hem gericht. Het leven is mijn Christus. Dan is sterven gewin. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Wat is de Heer Jezus ons waard na vanavond? Je hebt allemaal wel eens gehoord van Graaf von Zinzendorf, toch? Bekende man geworden. En die was op een studiereis, misschien ken je het verhaal, toch ga ik het vertellen. En hij kwam in de Duitse stad Düsseldorf. En hij bezocht daar een museum. Zo mooi, dat raakt me iedere keer weer. En schilderij trok zijn aandacht. En wat stond daar, onder of boven? Ecce homo, zie de mens. En wat zag hij? De Heere Jezus, gekroond. De bloed. De man van smarten. Op doek geschilderd. En hij stond erbij en hij keek ernaar. En hoe langer die keek, des te meer raakte die verwonderd en geraakt. Maar er stond nog wat bij. Er stond dit bij. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En toen Graaf von Zinzendorf dat zag, niet alleen de bebloede heiland met een doornenkroon en een bebloed gezicht, waarin de diepte van zijn lijden openbaarde. Maar dit heb ik voor jou gedaan. Wat doe jij voor mij? We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Broeders en zusters, in het licht van dit schilderij verdwijnt die vraag toch. Wat is de Heere Jezus ons waard? Want we hebben er geen woorden voor. Maar dit schilderij en deze teksten die daar omheen geschreven stonden, heeft het leven van de graaf radicaal en totaal veranderd. En vanaf die dag heeft hij zichzelf toegewijd. Opnieuw. Volledig. Radicaal en totaal. Omdat hij moest. Liefde vraagt om een antwoord. De toewijding van Jezus, als ik die bekijk, als ik die bestudeer, ik heb er maar wat flitsen uit kunnen noemen. Maar als we zien wat de heiland ervoor over heeft gehad, dan zeggen we, Heer Jezus, ik kan de waarde van u niet uitdrukken met woorden. Maar ik wil het vanavond gaan doen met mijn leven. En toen Graaf von Zinzendorf dit gezien had, toen is die een zendingsbeweging begonnen die tot op de dag van vandaag vrucht heeft wereldwijd. En de Moldavische opwekking is uitgebroken. Door één zicht op Jezus met een bebloed hoofd. En daarom is mijn vraag vanavond: heb je Jezus al gezien? Niet alleen als de man van smarten, maar door het geloof zie ik hem ook als de koning der koningen, als de Heer der Heren. Hij is een lam en tegelijk is hij de leeuw uit de stam van Juda. En komt hij straks als de koning der koningen om zijn koninkrijk te gaan vestigen. Ik had het voorrecht om onlangs in Jeruzalem te zijn. En ik heb 10 dagen daar in het land van de belofte verkeerd. En het heeft mijn hart diep en diep geraakt. Daar liep onze heiland. Daar was hij voortdurend actief om mensen het echte leven voor te leven en zijn leven weg te geven. En straks zal hij in die stad terugkomen. De stad van de grote koning. Jeruzalem, het centrum van de wereldregering. De grote der aarde zullen komen en hem aanbidden. Hem eer en hulde geven. Maar ik wil niet wachten tot straks. Ik wil het nu al gaan doen. Wil jij het ook? Wil u het ook? Heer Jezus, hoeveel bent u mijn waard? U bent mijn alles waard. En daarom wil ik je nu de gelegenheid geven. De Heer heeft met je gesproken. En misschien wil je wel voor het eerst toewijden aan hem, of weer opnieuw. Dat je gewoon iets tegen hem wil zeggen. Dank u wel, Heer Jezus, of iets anders. Laten we daar tijd voor nemen. En dan zal ik afsluiten. Wees vrijmoedig. Kijk niet naar je buurman, maar God heeft met je gepraat. Dan mag je iets hardop naar hem terug zeggen. Want hij heeft ons lief en wij hebben hem lief. Daar is weer die wederkerigheid, hè. Het is vaak in de samenkomsten te veel eenrichtingsverkeer. Maar je mag iets zeggen wat er in je hart is. En je moet veel in je leven prijsgeven. En toewijding aan hem. Maar één ding niet, hè. Je?
Vrijmoedigheid.
doe het ook vanavond niet. Dan zal ik afsluiten. Laten we een moment hem aanbidden, hem de eer geven voor wie hij is.
Samen met hem die weg te willen gaan die hij met mij wilde. Ik moest op een bepaalde leeftijd het ziekenhuis doen, ook operatie al gaan. Die is totaal mislukt. Ik wist dat hij met de arts geworden, blind, dus gewoon blind een half jaar. Ik heb mijn hele eerste dag heel moeilijk gehad. De tweede dag heb ik mogen getuigen, blijmoedig. En toen mijn getuigenissen zijn er lang voor twee mensen daar uit de wereld tot geloof gekomen.
Mm.
En toen heb ik de rust gekregen, ik zei, Heer, u bent met mij weggegaan. Ik weet zeker straks, als ik bij hem mag zijn, dat ik weer nieuwe ogen mag hebben.
Mm.
Ik kan elke dag blijmoedig krijgen.
Mm.
En mijn vraag was, waarom ben je zo blijmoedig? Ik kan altijd naar boven wijzen. Ik krijg elke dag van hem, als je hem samen aan zijn hand wil lopen.
Mm.
Dat wil ik graag doen. Dan heb ik dikwijls om de Heer voor mogen danken.
Amen, dank u wel.
Heer Jezus, dank voor alles. Ik denk niet dat ik alles snap en alles kan overzien. Het is te groot.
Mm.
Het is te wijs.
Mm.
Ik dank u voor alles en ik blijf u danken. Alle dagen opnieuw.
Mm. Amen.
Ja, Heer Jezus. Ook in mijn leven heb ik eens tegen u gezegd. Hier ben ik, Heer.
Mm.
Laten we dan deze avond met deze woord tot ons laten komen. Dan vraag ik mezelf af. Heb ik me eigenlijk al genoeg opgeofferd? Heb ik mij genoeg opgeofferd voor u? Heren, en daarom hebben we die zinsnede ook in het woord gehoord. Wij willen worden als u.
Mm.
Heren, dat is werkelijk mijn wens in mijn hart. Dan wil ik alleen vragen, Heren. En mij dat de kracht van u geeft aan meer en meer in mijn hart werken. Dat ik mij meer en meer aan u mag overgeven tot een goede, welbehagelijke offerande. Amen.
Amen.
Ja, Heer, u hebt mezelf gegeven als machtig, Heer, voor ons. En Heer, voor mijn leven ook op uw aan u geven, Heer, als machtig, Heer.
Amen.
O Heer, ik ben toch groot. Een kind van u te worden. U te worden hier. O Heer, we komen daar uit de kop. Ik ben leidend. Het zit er zoveel aan tekort. Maar ik dank u, Heer Jezus Christus, voor uw wonderen liefde en liefde. Dat u mij toch nog door genade wilt gebruiken soms. Dat in uw dienst mag zijn soms. Ik heb het nergens aan verdiend waar ik kan niet. Het is alles genade voor u. De volheid van uw liefde. De rijkdom. En daarom is het ook onze vurige wens, mijn vurige wens. Om zielen te winnen voor u, Heer Jezus Christus. Het is niets van mezelf, het heb u in mij gelijk. Want er is niets van mezelf hier. Het is alles van u.
Mm.
We hebben niets. We zijn ook niets. We zijn een werktuig in uw hand. En u hebt ons geschapen. U ziet ons hart aan. U kijkt niet naar onze werken, want die legt u in ons. Die zijn niet eens van ons. U wilt dat in ons leggen. Omdat wij vanuit u door mogen. O God, wat een genade. Wat een rijkdom als we een ziel mogen winnen voor u, de levende, de heilige. Zal ik gaan met lege handen. Zo bereid op tegemoet. Zonder evenals de zonde neer te leggen in uw voet. O God, wees genadig. En vul ons. Breek ons en zend ons. Omdat u verheerlijkt.
Amen. Amen.
Ja, Vader, dank u wel dat we hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. In deze mooie zaal, Vader. Vader, dank u wel dat we zo vanavond ook weer gelezen zijn op u. Op de Heer Jezus, die ons altijd weer wil redden, Vader. Dank u wel daarvoor. Dat is het fijn, Vader, dat we steeds weer opnieuw bij u mogen komen. En is dat ook zo steeds weer nodig, dat we ons weer geven aan u. Vader, en dan is dan onze rijkdom zo gevaarlijk iets. Vader, als we zo de afgelopen 2 weken in Kenia waren bij mijn dochter. Vader, wat is het dan het verschil? Wat is dat groot? Wat is dat mooi om daar een stuurtje te zien wat als kerk gebruikt wordt, waar uw woord verkondigd wordt. Ja, niet dat we op de horloge hoeven te kijken. Dat ze 3, 4 of 5 uur in de kerk zijn, dat is het mooi, Vader, om dat te zien. Maar hebben wij dat nodig, Vader, om afstand te nemen van onze rijkdom? Vader, en als vogelliefhebber vond ik het zo mooi, die kleine vogeltjes, ze zongen. Ze zongen, ze getuigden van uw glorie, van uw goedheid, van uw natuur. Bij een mooi huis waar we mochten zijn, zongen die vogeltjes zo mooi. En als we even later in de slappe wijk waren, Vader, tussen de modder en tussen alle armoede, dan zongen diezelfde vogeltjes daar de hoogstreek. Ze getuigden van u. Vader, wilt u ons steeds weer helpen om te getuigen van uw goedheid, van uw liefde, van uw trouw, van uw schepping. Vader, dank u wel dat we hier zo bij u mogen komen. Neem mijn hart in. Amen.
Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanavond zo konden zijn. Heere Jezus, en dank u wel voor wie gij zijt. Heere Jezus, en voor de uitleg die wij vanavond mochten horen. Heere Jezus, en dat wij ook, Heere Jezus, in de geest naar dat schilderij mogen kijken. Heere Jezus, en dat u vragen is, wat doet gij voor mij? Heere Jezus, dank u wel voor die liefde. En die ontferming die gij de mens bewezen hebt, Heere Jezus, die u aanvaardt als Heer en als Heiland. Heere Jezus, dank u wel. Heere Jezus, en dank u wel voor die Heilige Geest die gij uitgestort hebt, Heere Jezus, in uw gemeente en in ons individueel. Heere Jezus, en geef ons die vrijmoedigheid, Heere Jezus, dat wij van u mogen getuigen, van uw ontferming. Dank u wel, Heere Jezus. Amen.
Amen. Amen.
Trouwe God de Vader van Abraham, Isaac en Jacob, onze God de Vader van de Heer Jezus Christus. Mogen u dankzeggen dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer. We weer mochten horen wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel dat u ons gewonnen heeft persoonlijk. Heer, wat is het toch een mysterie dat u ons al voor de grondlegging van deze wereld kende. Dat zijn we vaak onze eigen weg gegaan, Heer. Ook mijn persoonlijke leven. Heer, ik dacht dat het allemaal zelf er komt. Totdat u mij voor de derde keer mijn heup raakte. En geconfronteerd was met dat Bijbelboek van Jacob. Vader, ik mag u danken dat u dat gedaan heeft. Heer, zo wil ik u bidden of u zonder dat ieder van ons wilt zijn zoals we hier vanavond aanwezig zijn. Dat we uit mogen dragen wat ons bezielt. Heer, want we zijn wereldvreemdelingen geworden. Als je spreekt met mensen die u niet kent, ze kijken hier zo raar aan. En ze vinden jou zo vreemd geworden. Heer, maar ik weet dat ik u mag kennen. En ik vind het niet vreemd om u te kennen. Ik mag van u spreken en ik mag van u getuigen. En ik mag u ervoor danken, Heer. Wilt u zo met ieder van ons zijn zoals we hier gekomen zijn, Heer. En ik wil u bidden voor het probleem in deze wereld, Heer, die op dit moment spelen. U kent het, u ziet het. Ook voor uw land Israël, wat Jacob sprak. Heer, voor die stad met die gouden poorten, met Jeruzalem. Vader, wilt u het in uw hand houden? Wilt u zijn de regering van Jeruzalem? Met Netanyahu en met alle andere mensen daar. Heer, want ze worden zo zwaar bewaakt en het zal nog veel slimmer worden. Staat in uw woord. Vader, we mogen uitzien naar uw wederkomst. Heer, het kan ons niet gauw genoeg gebeuren. Vader, want de wereld wordt alleen maar verkiller en killer. En mensen worden steeds moeilijker naar elkaar toe. We hebben zoveel
haat en nijd onderling ook heel veel mensen zien. Dan zien we dat de mensen zich afwenden, dat ze het op eigen houtje proberen. Heer, wil al die zielen toch terugbrengen naar het woord, dat ze onder uw woord mogen komen en het woord verluisteren mogen verstaan. Heer, dat ze ook verkeerd mogen raken, dat ze opnieuw zich mogen buigen voor u. Vader, ik dank u. Ik dank u vanavond voor het feit dat we het woord weer mochten horen, dat het verkondigd werd, Heer. En dat, ja, groot, jong en oud, maakt niet uit, Heer, wie of wat onder het woord komt, Heer. Maar dat we aangeraakt mogen zijn, dat we niet hiervan hier gaan, Heer, zoals we gekomen zijn, maar dat we veranderd mogen zijn. Een ander mens mogen zijn, anders dan dat we binnengekomen zijn. Door zo'n niet de zegen, Heer, die hier aanwezig is. Ik bid het u.
Jezus, bondmaken
naam.
Amen.
Amen. Ja, Vader, dank u wel deze avond, Heer, voor de woorden die Jacques zo spreken tot ons. Heer, die mij zo raakt, Heer. U heeft mij in het verleden letterlijk gebroken, Heer. En ja, op dat moment rende ik zo hard voor u, Heer. Maar ja, dan gaat je eigen mens gaan bespreken. Dan gaat je eigen ik weer denken. Ik wil zo graag, mijn eigen ik staat dan zo maar aan. En vanavond is het me wel duidelijk voor, Heer, dat niet mijn eigen ik, dat mijn eigen ik volledig afbreken, Heer. Dat ik mag leven vanuit u, Heer, voor u, Heer, volledig voor u, want het is niet ik, maar Christus in mij.
Mm.
Vader, dat wil ik u vragen, Heer, vanavond wil ik mijn leven volledig opnieuw aan u geven.
Mm.
Mijn eigen ik wegnemen, want ik wil leven voor u. Vader, dank u wel dat u voor groot offer heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, voor mij, Heer. Ik wil u bedanken.
Ik wil
u
vragen
dank u, Jezus naam alleen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Ik wil een hele hart aan je geven. Ik wil alles vragen. Alles. En toch word je soms overmand op angst. Hier een beetje aangevallen. Dat u me dan die kracht geeft die ik nodig heb. En ik sta er vandaag in mijn positie, maar blijven staan. Het is zo moeilijk. Toch wil ik heel dicht bij u blijven leven. Heel dicht bij u zijn.
Ja.
Ik heb het zo nodig. Dat we opgebouwd worden, dat we gesterkt worden. We hebben elkaar zo nodig. Als christenen. Wat in het wereld gebeuren, wat staat ons te wachten? Het is best beangstigend, want het is zo onrechtvaardig allemaal. Maar hij wil ons sterken in Jezus' naam. Ik wil mijn leven aan u geven. U bent mij alles waard.
Ja,
Jezus. Kom spoedig.
Amen.
Amen.
Prijs de Heer
met beide galmen, krijg mijn ziel en rijke stof. Zal zo lang ik leef mijn zalmen, vrolijk rijden aan zijn hof. Zal zo lang ik het licht geniet. Ja, Vader, het is goed om zo'n moment stil te worden. Als we vanavond nagedacht hebben over de vraag, hoeveel is de Heer Jezus ons waard? Wat is Hij ons waard? En we hebben gekeken naar Jozef die voor 20 zilverstukken verkocht werd. We hebben gezien dat u, Heer Jezus, 30 zilveren penningen waard was in de ogen van de mensen die u kochten. Maar we moeten vanavond erkennen, belijden, u bent niet in geld uit te drukken. U bent niet in goud uit te drukken. U bent niet in zilver uit te drukken. Heer, we kunnen uw liefde beantwoorden met wederliefde. En we kunnen uw overgave aan ons beantwoorden met overgave aan u. Om uitdrukking te geven van wat er in ons hart is. Heer Jezus, hier zijn we. En ik wil me te midden van mijn broeders en zusters opnieuw aan u toewijden. En tegen u zeggen: Heer, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Heer, hoe lang hebben we nog? Ik wil vanavond te midden van mijn broers en zussen tegen u zeggen: gebruik me als een instrument in uw handen. In de resterende tijd tot uw komst of tot de dag van mijn sterven. Dat ik een middel mag zijn voor velen. Om getrokken te worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Om gebruikt te worden om uw gemeente op te bouwen in het geloof. Om hen te doen groeien in kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Om een man te zijn voor mijn vrouw. Om een vader te zijn voor mijn kinderen. O God, hier ben ik. Neem alles weg wat van mezelf is. En bewaar me ervoor dat ik een belemmering ben voor wie dan ook. Om de toevlucht tot u te nemen. O neem heel mijn leven, Heer. Ik heb vanavond iets gezien van de Heer Jezus. Hij is de volkomen vervulling van het brandoffer en het Nazireërschap. U, Heer Jezus, u gaf uzelf vrijwillig. Om de wil van uw Vader te doen. En we willen het u nazeggen. Geef ons de genade, Heer. Elke dag de kracht om dat leven te leven. En dan zullen we verschil gaan maken in deze wereld. Ieder op zijn plek. En ik wil bidden voor bemoediging voor hen die moed nodig hebben. Ik bid voor kracht voor hen die krachteloos zijn geworden. Ik bid voor hen die het moeilijk hebben en verdriet hebben in hun leven. Waardoor de toewijding aan u soms ook op een laag pitje komt te staan. Leer ons. Oefen ons om in alle omstandigheden u te loven, u te prijzen. U heeft gezegd dat als we door de zee gaan, dat u erbij bent. U zal ons niet begeven, u zal ons niet verlaten. U heeft gezegd: ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En u hebt het ook aan ons beloofd: ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En we willen u danken voor die heerlijke, machtige belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. Doe ons eruit leven, opdat we vandaag toegewijd aan u mogen leven. Opdat we Christocentrisch zullen leven in een egocentrische wereld. We danken u voor de heerlijke ontmoeting met u, voor de ontmoeting met elkaar. We danken u voor de openheid in de gebeden en de vrijmoedigheid. Ik wil u bijzonder bidden om een zegen voor de jonge lui die hier zijn. Heren, raak hun hart aan. Vanavond voor het eerst of opnieuw. En als ze u nog niet kennen, dat ze niet zullen gaan slapen voordat zij ook weten: ik heb vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zegen hen, bekrachtig hen naar geest, ziel en lichaam. Om juist vandaag in hun jonge leven u toegewijd te leven. En als een levende vis tegen de stroom in te zwemmen. Om een leven te leiden wat is tot eer van uw naam. Wij danken u. Wij prijzen u. Wij loven u. En willen tegen u zeggen dat we van u houden, Heer Jezus. En dat we uitzien naar uw komst. Amen.
Amen.
Broeder, het is allemaal een beetje anders gegaan. Ik was 1 te laat. 2 heb ik niet op de tijd gelet. Maar ik hoop dat je het me wil vergeven.